blijf je steeds bij jezelf in. Bewustwording van jezelf. Voortdurend vaststellen hoe het met jezelf zit. Hoe je situatie eruit ziet. Op het punt van zelf zijn. Dualiteit, non-dualiteit. Bewustwording van je eigen zelf zijn, zoals die is actueel, hier en nu. Continu, continu, continu. En deze mogelijkheden. Hoe het eigenlijk zit met jezelf. Verdere bewustwording van dat wat je niet bent en wat je wel bent. Daar gaat het voortdurend over hier. Daarbij geef ik allerlei dingen aan, allerlei mogelijkheden, zodat je die misschien nog duidelijker herkent. Het is heel erg belangrijk om die hele serie mogelijkheden te leren kennen, die hele geografie van zelf zijn, die hele structuur. Die dieptestructuur van zelf zijn, maar ook de hele dynamiek die daarin mogelijk is. Traditioneel wordt het ook gezegd, die Jnana Yoga, dat is een Atma Vidya, een wetenschap van het zelf. In die wetenschap, en er is natuurlijk ontzettend veel over geschreven, er is in de hele traditie is er ontzettend veel opgebouwd aan kennis. Betreffende die structuur, die hele geografie, en wat betreft die hele dynamiek, die mogelijkheid om van het een naar het andere te komen. Natuurlijk, dat speelt zich allemaal nog af in de dualiteit. Het is allemaal ontzettend betrekkelijk, omdat het allemaal een spel is van ervaring, er zijn beperkte vormen van ervaringswijzen. In de bewustwording van je actuele zelfzijn zul je eerst die situatie moeten accepteren. Zo zit het blijkbaar. Ten tweede, nee. In welke richting zou het kunnen gaan dat ik meer bewust word van mezelf in een diepere zin? Die herkenning van die volledige zin, die kan direct plaatsvinden. Waarom? Omdat je dat zelf zijn altijd al in de hoogste mate bent. Wanneer je dat eenmaal ziet en je laat de rest vallen, dan is dat de directe weg. Dat blijft het belangrijkste. Richt je op dat meest essentiële van jezelf zijn, voor zover je dat maar in jezelf als besef, gevoelsmatig besef hebt, dat is het belangrijkste. En laat de rest vallen, wegvallen. In de vergetelheid. Dat blijft het belangrijkste. Ook al ervaar je dat dat niet helemaal zo direct plaatsvindt. Die oriëntatie die zal zo moeten blijven. Ook al wanneer je wat verder gaat kijken naar ja, die verschillende situaties van je eigen zelf zijn en de mogelijkheden om werkelijk ook verder te gaan bij het loslaten van die beperkingen die er zijn. Dus ook wanneer het niet helemaal direct is, zul je wel zo'n oriëntatie moeten houden, dat die weg wel zo kort mogelijk is. Hou de goede oriëntatie, zodat je niet op allerlei zijwegen terechtkomt waarin je vast komt te zitten of een tijd lang in rondjes blijft draaien. Wat het belangrijkste is, dat moet op de voorgrond blijven. En daar heeft iedereen een bepaald besef van. Dus het is mogelijk om daarbij te blijven. Dan gaat het vanuit zichzelf doorwerken. En alle andere dingen die je daar nog een beetje bij doet, omdat je merkt dat die nuttig zijn. Oké, dat is heel goed, het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Dat is ook heel verschillend voor de een en de ander. Want niemand zit in dezelfde situatie. Maar wees daar gevoelig in. Wat is voor mij nuttig? Oh ja, dit is nuttig. Om die centrale oriëntatie steeds steviger te maken. Om steeds duidelijker te gaan zien waar het om gaat. Om te zien waar je even de mist in gaat, waar je afgeleid wordt. Om te zien waar je zit. Oké, dan is het nuttig om wel bezig te gaan met atma-vidya. Ook op de meer relatieve niveaus. Of om yoga te doen, meditatie te doen, wat dan ook. Wanneer je maar een goede oriëntatie houdt, heel helder, heel nauwkeurig, je voelt dit is nuttig, maar je geeft het niet te veel aandacht. Je gaat niet daarop focussen en daarin je helemaal gooien, want dan weet je dat je daar een hele lange tijd in blijft ronddraaien op dat terrein. En dan moet je maar afwachten wanneer die wel weer ja, op de centrale as zit met een goede instelling. Nee, blijf gericht op het meest essentiële. Die oorspronkelijkheid van grondeloze non-dualiteit. Zijdelings, oké. Dan kan het een en ander nog wat aan kennis komen die nuttig is, alleen maar om niet ergens aan vast te blijven zitten. Dat zijn dan die verschillende yoga's. Is na de yoga om niet aan je concepten vast te blijven zitten. De energetische yoga om niet aan je energie, lichamelijke energie vast te blijven zitten. De devotionele yoga, bhakti yoga, om ook niet gevoelsmatig in je ego te blijven vastzitten. Wanneer je dat op een goede manier doet, steeds bij de essentie blijft, dan kun je inderdaad zeggen, oké, dat terrein is voor mij van belang blijkbaar. Maar omdat je steeds die essentie voor ogen houdt, blijf je niet langer op zo'n gebied dan nodig is. Het gebeurt zijdelings. Je gaat je er niet ingooien. Want je primaire commitment is dit centrale, gericht op de essentie.
vertellen over de integrale yoga van Aurobindo?
Nou, Aurobindo had wel hele specifieke ideeën daarover. Dat is nu niet zo erg relevant, denk ik. Maar het idee van integrale yoga heb ik net eigenlijk uiteengezet. Dat je werkelijk blijft bij de essentie van wat yoga nou eigenlijk ten doel heeft. En dat is iets directs. Ten tweede, dat het nuttig is om op alle niveaus en in alle aspecten van je eigen bestaan daar verder ook de zaak te laten oplossen. En goed, ik heb al gezegd, je hebt daar verschillende yoga's voor. En welke nou specifiek voor jou wat meer van belang is dan de ander, ja goed, dat hangt er dus vanaf. Maar dat al die aspecten mee moeten met die hele bevrijding, dat is duidelijk. Dus dat in principe het om in totaal geheel gaat van beweging, in die zin ook een integrale yoga, dat is ook duidelijk. Dus welke je ook als accent neemt, bijvoorbeeld meer die jnana yoga, meer vanuit het mentale, de concepten gaat bekijken, dan zal wel degelijk ook op een gegeven ogenblik alle andere aspecten ook mee moeten. Dus dan krijg je ook de aspecten van de bhakti yoga erbij en van de energetische yoga erbij. En dat is iets wat je in de traditie ook altijd vindt. Ook bij Nisargadatta. Het was helemaal natuurlijk een energetische yoga. En het was ook een devotionele yoga. Want het gaat om volledige toewijding in eerste instantie aan dat niveau, het goddelijke niveau van ik ben. Dat is de hoogste God. Daar moet je je aan toewijden. Totaal aan toewijden. Dus dat is op het punt van de jnana yoga dus iets wat op een gegeven ogenblik nodig is. Wanneer dat er niet is, en die jnana yogi, die heb je hoor. Maar dat zijn hele intellectuele verstandelijke mensen. En die blijven er hangen. Maar zo heb je dat in alle yoga's natuurlijk. De grote groepen, die hindoes, die op dat niveau zitten van de... of in de richting zitten van die devotionele yoga, de bhakti yoga. Want wat is het hindoeïsme voor een heel groot gedeelte? Ja, die blijven er ook heel makkelijk hangen, omdat dat prettig is, en dan blijven in de gevoelswereld hangen. Of in India ook, de meer lichamelijke yoga. Nou, dat is voor een heel groot gedeelte, is dat alleen maar gymnastiek en het maken van hele moeilijke asanas. En anderen die wat meer de weg gaan van pranayama, nou goed, die worden vaak hier. En die kunnen ontzettend veel. Maar ze blijven dan aan. Nee, blijf bij de essentie waar het om gaat. Ga dat op een eerlijke, zuivere manier bij jezelf vaststellen. Oh ja, ik heb een bepaald besef, een bepaald vage notie. Maar ik weet wel in welke richting het zit. Iedereen die heeft wel ervaringen in die richting gehad, op een bewuste wijze. Oh ja, ik weet ongeveer dat. Mooi zo, ik blijf daarbij. En die ontwikkeling die gaat vanzelf. En nogmaals, wanneer je merkt dat op een bepaald terrein het nuttig is om iets te doen, van een bepaald stuk yoga, in welke richting dan ook, of in... Dan heb je het nog ruimer buiten de standaard yoga's. Iedereen die heeft zijn eigen levensweg. En op die levensweg, nou, daar heb je de mogelijkheden om te leren. Die mogelijkheden biedt het leven wel aan. Dus in die zin is het een algemene yogaweg. En de dingen die nog verwerkt moeten worden, die niet helder zijn, waarin je nog makkelijk vast blijft zitten, die tonen zich vanzelf. Maar het is wel het punt dat al die aspecten van je leven mee moeten in die verdere bevrijdende beweging. In die zin ook yoga als een totale yoga, een integrale yoga. Die essentie dus, dat is iets wat de aard van zijn bewustzijn betreft van de hele werkelijkheid. En dat is in eerste instantie een werkelijkheid die van je eigen zelfzijn afhangt. Dus daarom is het zo belangrijk om dat punt van zelfzijn duidelijker te krijgen. En het is je hele situatie, want het gaat natuurlijk niet alleen om je zelfzijn in een innerlijke zin, nee, het is je hele situatie, het zelfzijn ook in verhouding tot het andere. In de dualiteit, je hebt twee polen. Je hebt jezelf en je hebt het andere. Het niet-zelf. En dan zeg je, ik zie dat. Ik hoor dat. Ik verander dat. En in de taal, de grammaticale structuur, daar zit dat. Onderwerp en een leidend voorwerp. En een gezegde als relatie. Je hebt een eerste persoon en je hebt een derde persoon. Dat is de gewone situatie van het alledaagse leven. Voor een heel groot gedeelte dus dualistisch. Het gaat om die hele situatie. Daarin is dat zelfzijn dus een heel belangrijk element. Want daarin zit in ieder geval al een heel stuk beperking. In het zien, in het kennen, in het ervaren in ruime zin. Hoe gebeurt dat? Het gebeurt vanuit een bepaalde situatie van de waarnemer van jezelf. Bij die waarnemer, daarin heb je allerlei patronen, allerlei vormen gestopt. Waarvan je zegt, ik als persoon ben gericht op de dingen in de wereld. Maar moet je eens kijken wat voor patronen daar wel allemaal in zitten. Meer cognitieve patronen, meer zintuiglijke patronen, heel diep gevoelsmatige patronen. En je een klein beetje meer bewust daarvan worden, zul je dus een standpunt moeten innemen, zodat je dat bewust kunt worden. En het makkelijkste is om een klein beetje afstand te nemen ten aanzien van je eigen lichamelijke situatie in de wereld. En dan ben je meer bewust van jezelf in de wereld, hoe je je verhoudt ten opzichte van de wereld. Dat is heel iets menselijks. Iedereen, elk mens, doet dat regelmatig. De een meer dan de ander. Maar wanneer het helemaal niet gebeurt, dan zeg je nou, hey, kijk nou eens een keertje wat je doet. Kinderen die worden opgevoed om een klein beetje kritisch op zichzelf te zijn. Wanneer het goed is. Kijk wat je doet, zie wat je doet, wees bewust van jezelf in de situatie, zodat je de ander niet onnodig leed toebrengt. En zodat je jezelf niet onnodig leed toebrengt. Want je kunt wel zeggen, nou ik wil door die muur heen en ik zit met mijn kop tegen de muur steeds. Nee, kijk even naar de situatie, want dan zie je dat daar een deur is. Het is veel gemakkelijker om naar buiten te komen. Nou, dat is het principe. Dat is het principe. Maar moet je eens kijken hoeveel mensen eigenlijk al niet masochistisch zijn om toch steeds in diezelfde richting door te willen, terwijl je ziet van, nee, dat lukt nooit. En ze gaan maar door. Ze gaan maar door. En dan krijg je frustratie. Je krijgt depressie. Want dan merk je dat het lukt niet. Ja, maar ze zijn wel gefixeerd op één bepaald iets waarin ze door willen stoten. En wanneer je een klein beetje afstand neemt, dan zeg je, ja, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? De situatie ligt toch veel simpeler. En jij zit met oogkleppen op en je wilt maar heel drama en het lukt niet en je wordt depressief. klein beetje meer bewustzijn van jezelf in de situatie lost heel veel problemen op. Die gefixeerdheid, dat is zo'n vast patroon. Dat vaste patroon, dat kan oplossen wanneer je een klein beetje meer bewust wordt. Oh ja, nee, dat is helemaal niet nodig dat ik daar zo op gefixeerd blijf. De wereld is veel ruimer, moet je eens kijken, daar zijn talloze mogelijkheden, een prachtige ruimte. Ja, weg is die moeilijke situatie. Maar je zult wel bewust moeten worden van jezelf en dat op een steeds dieper niveau. Die beperkingen, fixaties, die geven steeds aanleiding tot lijden. Wil dat lijden gaan verdwijnen, dan zullen die beperkingen in je oriëntatie, zullen die fixaties moeten verdwijnen. Hoe is dat mogelijk? Dat is fundamenteel mogelijk, omdat je zelf als zelfzijn een diepte hebt of een hoogte hebt, waarin de problemen op dat lagere niveau er helemaal niet zijn op een hoger niveau. Je loopt eindeloos te dwalen in een doolhof. Nou, die kinderen vinden dat prachtig. Maar wanneer een groot doolhof is en die komt er niet uit. Wanneer je dan in het centrum komt, heb je daar een mooi torentje. Hè? En dan ga je op klimmen. En dan sta je erop en dan gaat even kijken. Oh, nou zie ik het. Het is heel makkelijk, heel makkelijk. Je komt op een iets hoger niveau en je ziet de oplossing zomaar. En dan zie je allemaal mensen ronddarren op dat lage niveau en ze komen er niet uit. Dan zeg je, nou, kom hier nog maar eens een keer kijken, een beetje hogerop. En kijk je nog eens een keer, nou, er is helemaal geen probleem hoor, want je kunt het zo makkelijk weer eruit gaan vinden. We hebben het al gehad over conflicten in het algemeen. Juist door die beperkingen van het zelfzijn heb je een beperking, een grens gezet aan je eigen zelfzijn. Dat is de basis van dualiteit. Dat is de basis van conflicten. Dat is de basis van lijden. Oplossing dus, zo hebben we gezien, dat is niet om te gaan vechten en om heel hard te gaan werken op dat niveau van conflicten. Maar de enige oplossing is dat je op een hoger niveau komt waarop die dualiteit niet aanwezig is. Dat is blijkbaar mogelijk en dat is dus een heel belangrijk eerste structuur van dat zelfzijn. Dat je heel duidelijk in jezelf gaat ervaren dat er een soort, noem het maar, een verticale dimensie is, waarin je verschillende standpunten kan innemen van ruimte, van dualiteit, non-dualiteit, van bewustzijn, van helderheid, van het zijn, bewustzijn. En wanneer je daar een klein beetje duidelijker kijk op krijgt, dan kun je ook veel gemakkelijker direct al vaststellen, steeds weer opnieuw. Oh nee, ik merk nu problemen. Ik stel vast dat ik op dit niveau zit waarin deze dualiteit sterk is. Maar wanneer ik een klein beetje terugkeer naar mijn oorsprong, dus in die verticale dimensie een klein beetje meer in een grotere ruimte terechtkom, dan kom ik op een niveau waarop die dualiteit helemaal geen rol speelt. Het conflict is er niet meer. Nou, als je dat principe aanhoudt, gewoon heel radicaal, continu, Nou, dan zie je dat het zich vanzelf ontwikkelt. Dat gaat vanzelf door. Totdat de laatste prioriteit verdwenen is. Wanneer je een klein beetje zo intern die non-dualiteit kunt ervaren, ook al is het niet op een volledige en zuivere wijze, voor zover je die non-dualiteit kunt ervaren, kun je heel duidelijk vaststellen wanneer er een neiging is om de dualiteit te maken. Omdat je blijft in de non-dualiteit, hoeft dat proces van die scheiding niet door te gaan. Het voorbeeld wat ik wel vaker zo gebruikt heb, je zit heerlijk in een hele diepe meditatie, het is vredig, stil, non-duaal, en dan gaat de telefoon. Wat doe je? Dat hangt er dus helemaal vanaf. Wanneer je heel centraal in die non-dualiteit blijft, dan blijft die ervan. Of je nu die telefoon laat rinkelen of dat je hem op gaat nemen. Die blijft er. Dan zie je, dit is het belangrijkste. Wat er verder gebeurt, dat is veel minder belangrijk. Of je nou een blad rinkelen of de telefoon gaat opnemen. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee, het belangrijkste is in die non-dualiteit te verblijven. Maar de eerste reactie is natuurlijk, oh hé, telefoon.
Even
afzetten. Nou, hadden we dag spreken dat iemand jou opbelde, dan hadden we kunnen kijken. Ja, het einde van de week maar. Als ik samen. De eerst voor de hand liggende reactie is, ah, waar is dat nou weer? Nou, dat hangt er dus vanaf. Wanneer je bij jezelf blijft in alle helderheid, dan ervaar je die neiging om die telefoon daar buiten je te stellen en dan te zeggen van die telefoon die hindert mij in mijn meditatie. Maar zie wat het eerste is. Het eerste is altijd het scheppen van dualiteit. Ten tweede, de reactie erop. Meestal is het eerste niet zo bewust. Dan is het die reactie meteen al. En dat ben je bewust. Nee, heel duidelijk bij jezelf blijven. Je merkt die neiging op en een neiging om die dualiteit te scheppen. En dan die reactie van, oh ja, dat is vervelend nou. Wat moet ik dan doen? Nee, wanneer je bij jezelf blijft, dan hoeft dat proces van dualisering niet door te gaan.
Zij de straks de woorden dat de laatste dualiteit is verdwenen. Maar Dat lijkt dan een ding of zo, de laatste dualiteit, alsof dat iets is.
Kan het gaat hier steeds, wanneer ik hierover spreek, dan gaat het om je eigen ervaring. Wanneer je ergens een dualiteit ervaart, zeg nou oké, laten we daar naar kijken en laten we verder kijken. In die zin bedoel ik het, wanneer dat proces doorgaat, dat er steeds minder van de situaties zijn die conflictueus zijn. Dus het waarin de dualiteit zit. En iedereen die een spirituele weg gaat, die merkt dat er steeds minder van dat soort situaties komen. Dat is dan de vooruitgang, zeggen we. Maar het gaat natuurlijk dan nog steeds om de wijze waarop je het ervaart. Het gaat door tot op het laatste. Het gaat door tot op het laatste.
Maar wat is het laatste?
Nou, dat is wanneer alles van de meest basale dualiteit zo in elkaar klapt, dat er blijkbaar geen dualiteit meer geschapen wordt daarna. En natuurlijk, het gaat nogmaals steeds om de eigen ervaring, maar je hebt niks anders. We kunnen wel praten over dat oorspronkelijke. Er is ook niks over te zeggen, maar... het geeft dus alleen maar misverstanden, want vanuit een duale positie is dat iets waar je niks over kunt zeggen. Nee, het gaat wel steeds om je eigen ervaringen en daarin zul je helderheid moeten krijgen, daarin zal het verder moeten gebeuren.
Ik begrijp dat het dus puur om de voortdurende aandacht is.
Ja.
En de, in feite de liefde voor dat. Hm? Wat maakt dat je er dus op die manier zo bij kan blijven?
Ja, en dan wordt het vanzelfsprekend. Ja.
Ja.
En dat geldt trouwens voor alles. Dus ook een algemene wetmatigheid. Overal waar je met toewijding op richt, dat wordt sterker. En dat wordt steeds meer in werkelijkheid. Als je de bhakti-yoga wegvolgt met de devotionele yoga, je doet het met toewijding, nou, dan kom je inderdaad in de wereld van de goden. En wanneer je de weg van energetische yoga doet met volledige toewijding en gaat je er helemaal in gooien, nou ja, goed, dan krijg je ontzettende mogelijkheden wat betreft energie. Maar dat is een heel algemene wet, dat geldt voor elke beroepsopleiding, in beroepsperspectief, ontwikkeling natuurlijk. Maar wanneer je langzamerhand doorkrijgt wat voor jou het allerbelangrijkste is, dan worden die andere dingen minder belangrijk, meer betrekkelijk. En daardoor kan dat ene waar je dan op richt ook steeds duidelijker zich manifesteren. Maar ook al doe je het eerst in iets wat nou, niet zo direct te maken lijkt te hebben met de spirituele essentie, dan nog, wanneer je ergens volledig aan toewijdt, dan zul je dat bereiken. Wanneer je dat doet in alle radicaliteit, moet je kijken, dan is dat voor jou je weg. Ramakrishna die had wel van die mooie verhalen, van dat ook wel eens een keer een rover bij hem kwam. En die wilde een leerling van hem worden. Die wilde ook inderdaad een spirituele ontwikkeling volgen. En die zei, ja, kijk, je zult dan op die weg wel je volledig moeten richten en je hele hart daarin moeten leggen. En ik weet niet of je wel zo geschikt bent om direct de volging van mij te worden. Wat kun je goed? Nou, mensen brokken. Nou zeg je, dan is dat jouw yoga. Dan is dat jouw yoga. Ga die weg nou eens een keertje volledig. Word nou eens een keer een perfecte rover. Maar dan ook 100%. Geen half bakken zakken rollen, nee. Kun je je voorstellen dat wanneer je daarin helemaal doorgaat, dat het dan uiteindelijk neerkomt op die totale non-dualiteit. Als die perfectie totaal wordt. Dat betekent dat je jezelf helemaal vergeet. Dan kom je voorbij op de situatie dat je het belangrijk vindt om geld van anderen te jatten. Ik weet niet of het voorgekomen is hoor, maar Ik kan me voorstellen dat wanneer je de muziekrichting uitgaat, conservatorium doet, uitvoerend kunstenaar wordt of componist wordt, en je gaat door in die meer radicale lijn van steeds grotere perfectie. Steeds grotere perfectie. Steeds grotere perfectie. Dat je op een gegeven moment in de stilte uitkomt.
Dat is ook het verhaal, ik weet de naam niet van die dichter, die zei, ja, het is heel mooi dat ik alleen de woorden zouden nog hebben.
Ja. Je hebt al die experimentele dichters gehad die dan een lege bladzijde inleverden, maar dat was dan meer een grapje. Maar wanneer je het werkelijk goed interpreteert, van inderdaad, met dichten natuurlijk ook, want er wordt iets geprobeerd tot uitdrukking te brengen in woorden die altijd beperkend werken. En dan zeggen we, nou, de grote dichter is inderdaad die toch dan nog bepaalde woorden weet te gebruiken, die iets suggereren, maar dan op zo'n duidelijke, sterke wijze, dat het bij anderen heel duidelijk aanslaat.
We hebben het alleen weer van een uitvoerende televisie gegeven van het perfecte stuk van 3 minuten stilte.
Ja.
Dat vroeg een enorme concentratie. Dan zit je te kijken, van, is dit nou een grap?
Ja.
Of is dit nou heel serieus? Want het eist een enorme perfectie om 3 minuten stilte ten uitvoer te brengen. Het is echt achter de vleugel.
Ja. Nee, wanneer dat in die lijn zit van die steeds grotere perfectie, zeg je ja. Je moet oppassen, net zoals dat blanco blad van experimentele dichter en zo. Want inderdaad, omdat het zo verschrikkelijk subtiel is, zit natuurlijk misbruik. Oh, de grap, die zit er natuurlijk heel dichtbij. Heel dichtbij. Net zo goed als. Ja, er komt ook alles dicht bij elkaar hoor. Inderdaad, de grap komt erbij. Heel dichtbij. De waanzin komt ook heel dichtbij. Maar dit werkelijk zo doorgaat, werkelijk zo doorgaat, werkelijk zo doorgaat. Maar dat is in alle richtingen dus. Dat is in alle richtingen mogelijk.
Ja, nou, het is natuurlijk zo dat de meeste van ons leven een heel gewoon leven, waarin niet allerlei talenten zo duidelijk aanwezig zijn. Dan is het toch van belang dat je in dat gewone leven, het gewone dagelijkse leven, die toewijding en die perfectie gaat ervaren. Ja. Maar waaraan dan?
De ademhaling.
Ja.
Het lopen.
Ja, aan gewone dingen.
Tuurlijk. Het is overal te vinden.
Maar
het
gaat aan de kleinkinderen.
Ja.
Zijn er mij, gaat met mij, ik ben doodmoe, zit op de bank, de kinderen die waren erin bezig. En ja, dan ontstaat er plotseling een totale overgave, ja, ik kan er toch niks meer aan veranderen.
Ja.
Aan de hele situatie.
Ja. Dan, noem het de weg van de grootmoeder.
Ja,
dat is een hele goede.
En dan wordt dat stil en helder. Dat is heel bijzonder. Dat is iets doodloos.
Ja, maar daarin merk je dan, hé, dit is perfect. Wanneer werkelijk dat gaat manifesteren.
Ja.
Dat is perfect. Nee, natuurlijk, kan overal in. Net zo goed als bij die rovers, nou, dat is ook iets alledaags. Maar gewoon dat hele gewone. Oh ja. Die diepte die kan zich overal en openbaren. In die situatie van jezelf. Van jezelf in die situatie. Wat voor situatie dan ook. Wanneer het maar een mogelijkheid heeft om zich te ontplooien in die non-duale richting. En daarvoor is op zich het bewustzijn nog niet zo belangrijk, want eigenlijk alle mensen die ervaren dat wel eens.
Dat gaat vanzelf.
Alleen het punt is, wanneer je daar nu wel bewust van bent, intern bewust van blijft, dan is het de mogelijkheid dat wanneer je dat ergens zo heel duidelijk gaat ervaren, dat het ook definitieve doorbraak is. Ja, ik heb het hier zo authentiek, helder ervaren. Dit is het. in het bewustzijn, oh ja, natuurlijk, maar dat is niet meer afhankelijk van die situatie. Neem maar zo'n zijnservaring van het totaal vrij zijn van condities dat kan overal optreden. Lang geleden hier ook in de buitengroep, heel lang geleden, was er eentje die had de volgende ervaring. Die had tussen de middag in Utrecht gewoon even, maakte een ommetje, die zat even te kijken. Er waren bouwvakkers bezig om nieuwe pannen te leggen. Ze gooiden die dakpan omhoog. En er bovenop er ving eentje en die had hem door. Op een gegeven ogenblik stond de tijd stil toen die dakpan op het hoogste niveau stil stond. Verandering in de tijd en de tijdloze van samen.
Gisteren toen dacht ik, goh, wat, ik voel het zelf positief, goh, wat nou, die praat uren en uren door, en ik vond het fantastisch. En toen dacht ik, dat moet ik ook niet op die hoofd, dat is wel half uur, het is wel half uur.
Ja.
Dus ik weet, kan dat?
Nou, blijkbaar is die tijd dus niet iets absoluuts. Het hangt dus helemaal van de situatie af, hoe de tijd verschijnt. Soms staat de tijd stil. En soms dan gaat die ontzettend hard. En dan, is het al zo laat? Of je denkt dat het al een hele lange periode is. En het lijkt een hele korte periode te zijn. En dat is dus heel belangrijk om dus vast te stellen. Dat je zegt, nee, in de authentieke ervaring is de tijd niet iets absoluuts. Het is betrekkelijk. Wanneer de tijd zo betrekkelijk is, hoef ik er ook niet zoveel aandacht aan te geven dat het alles in de tijd past. Nee, ach, dat is iets wat heel dynamisch is blijkbaar. Ruimte en tijd zijn zo verschrikkelijk verschillend. Moet je kijken, alleen cognitief gaan we daar een bepaalde balk van maken en we gaan het in gelijke partjes opdelen. We zeggen nou 24 uur en netmaal dat die zon dan ronddraait en dat zijn 24 uur en dan elke uur nog een keer 60 minuten. En zo hebben we ook een horloge of een klok bij de hand om dan precies te kunnen zeggen waar we zitten in dat netmaal. En zo heb je dat natuurlijk ook met de kalender. En wanneer je dan die kalender hebt, dan zeg je, oké, ik ben toen en toen geboren, en toen en toen gebeurde dat, en toen en toen gebeurde dat. Dat zijn gelijksoortige jaren, en elk jaar word ik weer een jaar ouder. En op een gegeven ogenblik, nou ja, dan is het afgelopen en dat is dan een sterfdag. Maar wat zegt dat, wanneer je dat op die tijdsbalk op die manier gaat bedenken? Ja, je kunt het doen, in zekere opzicht is het wel handig om met elkaar over te communiceren. Maar de tijd zelf. Poeh. Maar dat is dus iets wat ook heel duidelijk, wanneer je helder bent, dus dat je dat ook overal dan gaat zien. Oh, die tijd, oh, zo betrekkelijk. Vaak staat hij helemaal stil, je ziet er gewoon niet. Dat je dat ook herkent. Dat je ook herkent dat de ruimte zo ontzettend relatief is. Je hoeft maar even met de snelheid van het licht te gaan en die tijd staat stil. De ruimte staat stil. Nou, goed, wanneer je die relativiteitstheorie hebt, hoe dichter je bij de snelheid van het licht komt, des te groter wordt die massa. Dus het is ook onvoorstelbaar dat je dan die snelheid bereikt, hoor. Dat is theoretisch volgens de natuurkunde dan ook onmogelijk. Maar goed, hoe dan ook, niet alleen in dat soort natuurkunde, maar ook in de gewone alledaagse leven, dan zie je dus natuurlijk ook. We begonnen deze week ook met zo'n ervaring. Omdat wanneer je eventjes terugkeert vanuit die wereld van de opeenvolging van de gebeurtenissen, wanneer je eventjes terugkeert, dan staat tijd stil. Gebeurt er niks. En ook wanneer je toch ervaart dat er wel in zekere zin iets gebeurt, dan is het alleen maar, ja, in zekere zin gebeurt er iets, maar ja, je kunt net zo goed zeggen, de tijd staat stil, er gebeurt helemaal niks. Dat is het punt, wanneer je dus steeds dichter bij die non-dualiteit terechtkomt, dan merk je dus dat al die vaste dimensies heel gek, zich heel gek gaan gedragen. Net zoals wanneer je heel dicht bij de snelheid van het licht komt. Dus ook wanneer je dichter bij de non-dualiteit komt, dan gaat alles zich heel raar gedragen. Wanneer je er heel dichtbij komt, en dat is non-dualiteit natuurlijk. Wanneer je het ene zegt, dan moet je ook het andere zeggen. Non-dualiteit betekent niet eenheid. Gewoon alles is één punt, niks. Nee, het is non-dualiteit. Er is geen scheiding. Er is geen scheiding tussen het een en het ander. Wanneer je het donker hebt, heb je het licht. En dat kunnen we elk benoemen, omdat we het kunnen afgrenzen van het andere. We kunnen het donker afgrenzen, ja, daar is geen licht. Er is licht, ja, het is niet donker. En dat geldt voor alle begrippen die we hebben. Begrippen worden gedefinieerd ten opzichte van andere begrippen die ze niet zijn. Zo hebben we alles in hokjes gestopt. Dit past in dit hokje. Waarom? Omdat het niet die en die eigenschappen heeft die dingen hebben in andere hokjes. Maar wanneer je een klein beetje meer in de buurt komt van non-dualiteit, dan heb je die scheidingen niet meer. Dus dat gaat voorbij die scheidingen, bijvoorbeeld van donker en licht, en van goed en kwaad, en van boven en onder, en van man en vrouw, enzovoorts. En van beweging en rust, en van tijd en geen tijd.
Dus je zegt dan, omdat dat gebeurt, in de ruimte waarin dat komt, daar gaat. En dat is wat je bent.
Ja, dus je kunt steeds minder over jezelf zeggen. Omdat ook dat zelf zijn dus steeds meer van zijn eigenschappen verliest wanneer je in die richting gaat. Denk maar eens een keer gewoon aan alle persoonlijke eigenschappen. Die verdwijnen. Wat moet je nou zeggen wanneer je op dat bovenpersoonlijke gebied bent? Op dat bovenpersoonlijke gebied bent. Nou ja, dan zeg je, er zijn nog iets van die hele grootse dingen als bewustzijn en zijn en gelukzaligheid. Maar zelfs die dingen die gaan oplossen.
Snelheden. Nee, reis op de snelheid.
Ja, maar ga het niet weer interpreteren vanuit een dualistisch niveau. Dat je mee kunt gaan met dingen op hoge snelheid en weet ik wat allemaal. Dus daar moet je voor oppassen. Het is dus een heel eigen situatie waarin al die aanduidingen die op lager niveau van cognitieve kennis gelden, daar niet meer gelden. Dus dat is iets waar je dan niks meer over kunt zeggen. Het is alleen dat in die overgang, dus wanneer je dat nadert, dat wel de grenzen van je eigen zelf zijn verdwijnen. In die zin, nou, dat zijn de dingen die ik ook naar voren breng. Van je gaat je steeds meer als iets universeels ervaren. Niet gebonden aan een bepaalde plaats. Niet meer met een bepaald centrum. Dat zijn zaken die worden losgegooid. Een ander punt nog eventjes, dat is dat je het niet zo moet formuleren dat je daar naartoe gaat. Nee, het is iets, je zei al, dat ben je altijd al. Dus het is een dieptestructuur van je eigen zelf zijn. En die, laten we zeggen, die dimensie van het vrij dicht bij de non-dualiteit zitten, dat is iets wat altijd al aanwezig is. Alleen, je kunt er bewust van worden of je bent je er niet bewust van. Mensen zijn het zich niet zo bewust. Alleen onder hele specifieke omstandigheden. Dan hebben ze erover, nou nee, ach, ik was half in slaap of zoiets. En dan gebeuren wat hele onmogelijke dingen, zeggen ze dan. Ja, maar juist in die situatie, daarin gebeuren ook die onmogelijke dingen. Waarom? Omdat op dat niveau die grenzen en die ordening niet is zoals die in het gewone alledaagse leefwereld is met rationele personen. Dus het is meer een bewustwording van die diepte van dat zelfzijn waarin die non-dualiteit zich steeds meer gaat manifesteren. En wanneer je daar meer ook je zwaartepunt krijgt, dan denk je, nou ja, heerlijk. Het blijft allemaal heerlijk vrij. Want ik hoef niet steeds alles in te delen. Dat betekent, ik hoef niet te oordelen. En alles blijft stromend. Alles blijft vrij. Ik ben er als persoon ook steeds minder aanwezig om daar actief dingen te ordenen.
Maar ik zat te denken aan dat stukje wat je in de chakra hebt geschreven, dat je met een alles snel hebt.
Ja, dat kan een ervaring. Ja, dat kan zo'n ervaring zijn. Vanuit die dualiteit, dat er inderdaad een bepaalde beweging is naar een bepaald punt van non-dualiteit, waarin je ervaart, oh je moet je kijken, dat is iets wat heel snel op me afkomt. Of ik voel me daar heel snel naartoe gaan. En terwijl het doorgaat, verlies ik steeds meer aan die bepalingen die ik eerst zo belangrijk vond. En dat op steeds fundamentele niveau.
Maar het blijkt ook ernaast te denken. En ik heb ook zelf een ervaring gehad. Dat ik een enorme snelheid ergens naartoe ging, maar dat is voor mezelf. Maar ik kan me voorstellen als het bewustzijn dat niet iets is. Die hele subtiele kwesties zijn volgens mij die kwesties ook veel sneller dan de lage kwesties. Dat kan, dat je dan een soort bereider van die kwesties wordt als bewustzijn.
Ja, dat ervaar je. Het gaat ook steeds meer vanzelf, hè? Die beweging naar die non-dualiteit toe. Daar heb ik het ook over gehad in het begin. Nou, er moet heel wat gebeuren om je van het vaste plaatsje van het ik-persoon een klein beetje in beweging te brengen. Meestal tenminste. En wanneer mensen zeggen, nou, ik wil van dit brok lijden af en ik wil die spirituele weg gaan. Oké. Ga dan maar je best doen. Maar wanneer je die weg bewandelt, dan zie je langzamerhand dat steeds meer aspecten van dat ik wil en ik moet doen en ik moet discipline beoefenen en weet ik wat allemaal, dat valt steeds meer weg. En op een gegeven ogenblik dan wordt die beweging dus niet meer afhankelijk, in je eigen ervaring steeds, hè, van dat ik. Dus dan krijg je steeds meer dat het geheel zo gaat werken. dat het proces vanzelf gaat. En dan kan het heel snel gaan.
En dat is ook veel hoger snel.
En dat kan ontzettend snel gaan. Soms heb je die ervaring dat het een hele hoge snelheid is. Maar dat moet je ook weer niet terugvertalen in... gewoon een natuurkundige term, dat het een raket is of zoiets. Nee. Maar het gaat om je eigen ervaring, dat je dat wel zo gaat ervaren. Van, oh nee, soms dan is het ook heel duidelijk dat het je aangetrokken wordt, kan ook. Dat dan die aantrekkingskracht is zo sterk. Ik doe helemaal niks meer, maar ik laat het maar gebeuren. Nee, het enige wat dan nog een kink in de kabel kan brengen, dat is een rest van het ik. Wat dan zo'n sterke angst krijgt, dat die zegt stop. Maar dan is het weer goed om te beseffen dat je dat punt van samenkomst van alles, dus die essentie van non-dualiteit, al lang bent.
Dat die zo groot is dat je sowieso niets meer tegen kan houden.
Ja. Wanneer eenmaal die openheid ervoor is, dan gaat het door. Moet je kijken wanneer dat niet gebeurt, zoals toch bij de meeste mensen het geval is. Waardoor gaat het niet door? En dat is inderdaad angst. Ja. De angst voor het bestaan van het beperkte zelf als ik-persoon. Maar moet je eens kijken hoeveel energie dat kost. Om die situatie te laten voortduren. Het is alsof je iemand hebt die zijn hele leven niet slaapt. Die zich een hele leven niet lang niet kan ontspannen. Wanneer ik me eventjes ontspan, dan is het niet best. Angst. Maar op lichte niveau natuurlijk hetzelfde.
Nou, wat kan je eens doen om dat gestokt in... rust te stellen. Dat zijn we.
Ik heb al gezegd, wanneer die angst er is, het enige is, besef dat je dat grote, of juist wanneer je het meer ervaart, meer als een meer het punt, van non-dualiteit, allang bent. Je bent jezelf. En je blijft altijd jezelf. En dat in alle diepte en hoogte. Dus in die zin hoef je niet bang te zijn om jezelf te verliezen. Dat vind ik nog steeds het mooie van dat Advaita-benadering. Want je kunt direct wel zeggen van, nou, er is geen zelf. Nee, ga maar kijken, je blijft altijd jezelf. Ook al zie je dat in die diepte en hoogte, dat zelf steeds minder eigenschappen blijkt te hebben. Maar je blijft wel jezelf. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. En wanneer je dat een klein beetje gaat ervaren, dan zeg ik, oké, dat is uitstekend. En het is helemaal geen probleem met de bewustwording van die grootsheid die zich op een gegeven ogenblik toch gaat aandienen. Want het is mijn eigen schuld. Het is mijn eigen schuld. Het is niet iets van buiten dat dit zelfzijn zal aanvallen en zal wegvaren of zo. Nee, ik moet het ook anders zien, want dit is nou dan de identificatie met iets wat ik niet echt in wezen ben. Dat lichaam, dat ben ik ook wel, maar het hoort niet tot mijn essentie. En wanneer ik dat dan doorzie, zeg ik, oh nee, ik kan wel meegaan met die verruiming van bewustzijn van zelfzijn. En dan is het ook heel duidelijk. Dus wanneer je problemen hebt, eerst weer terugkeren naar jezelf. Hoe zit het in mijn zelfzijn waarin ik me veilig voel, thuis voel? Daarin, in die situatie, oké. Nou, maar even wat verder kijken. Ik blijf mezelf, terwijl ook die verruiming kan plaatsvinden.
Ik vind het heel nodig dat we letten. Dus even naar het boomkastje.
Ja.
Dat wat je nu zegt, is dat ook de beveiliging zich gedaan.
Ja, dat is de enige beveiliging.
Ja.
Dat is dat, zeg je?
En ik heb al vaker gezegd dat juist het verschil dus met een psychoticus en verlichting. Dat het is daar in die overgang dat het een verschillend gegaan is. Want ze hebben alle twee de ervaring van die totale openheid, grondeloosheid. De psychoticus, daar zit nog een stukje ik in met een geweldige angst. Wat de doorslag gaf, blijkbaar. Terwijl wanneer die angst niet optreedt en wanneer die ervaring blijft van oh nee, ik ben geborgen in dat grote, dan is het te begrijpen.
Ja. Zoals je niet zo'n meditatie hebt, kent ze niet van ze.
Ja. Nietzsche dus, die zag ontzettend veel. Ja. En juist van die grondeloosheid. En dat was een basis van kritiek op alles wat niet echt was. Maar je ziet gewoon hoor, dat hij inderdaad wel waanzinnig werd. Omdat hij, die weg van het zelf niet kende.
Wie was dat?
Nietzsche.
De Kabbala zegt dat het verhaal allemaal van die rabbijn één wordt verlicht, één wordt waanzinnig en één gaat dood. Dus dat lijkt te zijn dat er nog geen zijn van twee wordt verlicht in de waanzinnig op je sterk. Dan krijg je dat vroegtijdig ook sterker. Of wat voor verlichting.
Ach, dat sterven, dat zou ik niet in dat rijtje plaatsen. Wanneer het gaat om het lichamelijke sterven, is dat iets wat daar eigenlijk niet mee te maken heeft. Nee.
Ik heb altijd anders als op zich, maar als je heel goed verlicht, dat dan weer mensen niet oud zijn.
Ja, je kunt wel misschien statistisch zoiets zeggen of zo. Ramana Maharshi werd ook niet oud bijvoorbeeld. Ramakrishna werd niet oud. Ze kregen allemaal kanker. Maar niet zeggen dat, ik kreeg ook kanker, maar ik was 84. Nee, dus over die condities hoef je dus niks te zeggen en zeg nou nee, laat maar. Maar dat andere punt wel natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Hoe zit het eigenlijk met jezelf? Is er inderdaad die kennis van dat eigen zelf zijn waarin je kunt rusten, waarin dan die ontwikkeling kan plaatsvinden, dan gaat het goed. Of zit er toch nog tot op het allerlaatst iets van een ik in, nou dan blijkt dat daar de problemen komen. Hoe zwaarder dat ik daar nog is, zullen de problemen groter zijn. Want je hebt andere overgangen natuurlijk ook. Want je hebt ook natuurlijk gewoon verlichte mensen. Nou, ik heb het zelf ook meegemaakt op een gegeven moment. Dan voel je letterlijk gewoon doodgaan. Nou, dat is ook geen pretje. Dus dat, dan zit er nog even een rest in van ik wil leven. En ik voel dat ik doodga. Maar wat geeft de doorslag? Dat is nou het belangrijkste. Ja, en dat je ook een besef hebt van dat grote wat omvattend is. Dat je daar al lang deel aan hebt. En dan kan het gewoon doorgaan, dan is het verder niet zo belangrijk.
Dat is nog zo'n klein stukje ik is, die dat overweldigende nog tegen zou kunnen halen.
Nou, hangt er vanaf, hè. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer tegengehouden worden.
Nee.
En we hadden net over psychotici bijvoorbeeld. Ja, dan kan dat plaatsvinden. Dan kan dat. Omdat het ook niet meer terug te draaien valt.
Kan je iemand helpen die dan psychotisch wordt omdat die...
Nou, laten we even eerder beginnen. De hele scholingsweg is natuurlijk ook daarin al ontzettend belangrijk.
Ja, maar mensen kunnen zo in Londen dat ze die weg
op. Nee, natuurlijk. Dat is het gevaar. Wanneer je niet een klein beetje onderricht hebt gehad wat in deze zin goed is. Dus wanneer je zonder veel kennis van je eigen zelf zijn op verschillende niveaus... Dus ineens zware drugs gaat gebruiken en je komt daar in die randgebieden terecht. Dat is levensgevaarlijk.
Ja.
Tuurlijk. Hetzelfde geldt voor hele zware spirituele disciplines, terwijl je gewoon niet hebt leren kennen hoe dat allemaal in elkaar zit.
Maar wat geeft dat als iemand
dan zo'n toestand? Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, ontzettend moeilijk, ontzettend moeilijk. Het enige is dat wanneer je daar contact kunt krijgen met dat beperkte zelf zijn van die ander. Maar het is ontzettend moeilijk wanneer daar zo die zware angst zit. Maar het is het enige wanneer je daarmee contact kan krijgen dat die ander voelt van oh nee, ik ben in de liefde geborgen. Dat is het enige.
Dat de ander voelt dat jij bij kan zijn
in die... Ja, ja, maar goed, dat moet dan inderdaad ook mogelijk zijn om die relatie nog, dat die komt, hangt er vanaf. Maar toen in de jaren 70, toen allerlei lui gingen experimenteren met drugs en spirituele ontwikkeling enzovoorts, nou, er zijn nogal wat in psychiatrische instellingen verdwenen. En er werd Rama Polderman bijvoorbeeld bijgeroepen, zo zei, nee, ik kan niks meer worden doen. Ja. Nee, maar nog eventjes dat benadrukken. De wijze waarop je zo in die spiritualiteit bent ingewijd, dat je daarin meegegaan bent met een bepaald onderricht in een bepaalde relatie, dat is natuurlijk op zich ontzettend belangrijk. Zo heb ik het zelf ook ervaren. Dat je in die zin niet alleen staat. Dat je zo gewezen bent op dat punt van nee, keer terug naar je eigen zelf zijn. Dat gevoel van zelf zijn waar je zelf in aanwezig bent op een vertrouwde wijze. Dus dat het inderdaad ook steeds weer gezegd wordt dat je werkelijk ook daarin terugkeert naar jezelf. Nou, dat soort zaken, die zijn dan inderdaad van levensbelang.
Dan zou een leraar dus inderdaad, zoals jij doet, beschikbaar moeten zijn jaren voor de leerling.
Nou ja, nogmaals, niks is een algemene wetmatigheid, maar in het algemeen kun je dat wel zeggen. In ieder geval dat de kans dat het dan misgaat veel kleiner wordt. Wanneer je zelf al die hele geografie hebt leren kennen, die ervaringen al steeds meer leert kennen, En wanneer je merkt ook wanneer het in mezelf blijft, dan is het helemaal niet erg. Ja, dat zijn belangrijke dingen.
En als je een plotseling ergens hebt beland, dan zeg je, oh ja, ja, dat heb ik ook gehad.
Ja, precies, precies. Ja.
Ja. Als je vertrouwen hebt in je leraar.
Wat zeg
je? Je vertrouwen in je leraar.
Nou, dat is dus daarbij een heel belangrijk iets, ja. Want als je er geen vertrouwen in hebt, ja, dan neem je ook niet aan wat hij zegt.
Nee, maar als je dan zo'n situatie ziet, dat je zo bang wordt, dan...
Ja, ja, dus dan blijken dat soort dingen heel belangrijk te zijn.
Ja.
Zeker.
En ook dat je die verbinding altijd voelt met je leraar.
Ja, en zo heb ik het ook ervaren, hoor. Dat ze zegt, nou, neem eens kijken. Die zeggen dat als je er lang aan die andere kant. Nou, dus dat is helemaal niet erg. Dat is juist mooi. Ja, dan heb je een hele situatie waarin eigenlijk niks verkeerd kan gaan. En waarin het wel door kan gaan.
Nou, zou je kunnen zeggen dat alle angst voor de dood is?
Ja, maar de dood dan in een absolute zin. Dat is even sterker nog dan zegt, oh ja goed, toch, dit lichaam, dat op een gegeven moment is dat op en dat gaat dood. Nee, het eigen bestaan, hè. Het eigen bestaan, wanneer dat aan zijn einde dreigt te komen in je ervaring, dat is een veel absolutere dood.
Ja, dus het idee dat je iemand bent.
Dat je iemand bent en dat in dat bestaan van jezelf, dat zo wordt aangevallen... dat daarin de dood dreigt.
Ja. En anders zou je contact hebben met dat wat continueert.
En wanneer je een klein beetje meer ruimer bewust bent, dan merk je dat dat wel te maken heeft met een identificatie met een beperkte vorm van bestaan.
Dus iets weet dan,
ja,
dat het altijd doorgaat.
Ja. En daarmee kun je dus in de spirituele ontwikkeling steeds meer contact krijgen. Kun je ook steeds meer in gaan leven in die dimensie.
Ja.
En dan wordt het andere steeds minder belangrijk.
Ja.
Dus je komt in een steeds grotere ruimte, waarin steeds meer van die x-spanning verdwijnt.
Als je verliefd bent, heb je dan wel, kan er wel spanning zijn in je lichaam zonder dat het diep is, maar ben je ook altijd lekker wasjes, moet ik dan zeggen.
Ja, dat zijn we de vragen. als je verlicht bent. Nee, ga het zelf bij jezelf na, want daarom gaat het. Dat je zelf al een klein beetje die verticale dimensie leren kennen, waarin je op verschillende niveaus aanwezig kunt zijn van meer of minder spanning. Dat wanneer je in een situatie bent dat alles heel open is en dat voor je idee eigenlijk geen spanning meer is, dat daar natuurlijk voor zover het leven doorgaat natuurlijk wel van alles kan gebeuren, maar dat heeft niet die impact die het vroeger wel had. Dus dan gaat het leven door met alle dingen die erbij horen, maar nogmaals, in die ruimere sfeer, daarin gaat alles veel lichter toe. En het is niet zo dat je ergens induikt en dan daarin alles oppikt wat daar speelt. Nee, die spanning is er niet meer, het is ruim. Terwijl, nogmaals, op alle niveaus gaat het gewoon door. Ga het gewoon door. Natuurlijk, in die bevrijdingsleren. Je kunt ze indelen in tweeën, ja, op allerlei manieren, maar in ieder geval op deze twee ook. Dat de ene gericht is op het totale loslaten van de hele wereld. En in exclusieve zin, dat je die weg gaat vervolgen. En dan eigenlijk helemaal verdwijnt. Eerst op de Himalaya en dan helemaal. Dus dat is een exclusieve zin dat je werkelijk terugkeert en laten we zeggen, wanneer je het voorstelt als een ladder, dat je dan elke stap verder, de sporten eronder gewoon weg. Dat is ook die Patanjali Yoga, dat je werkelijk helemaal opgaat in Samadhi en daarin wil blijven en verder niks. Maar voor zover het een uitbreiding is van je bewustzijn, blijft het oude natuurlijk gewoon doorgaan en het verandert fundamenteel, omdat er niet meer een scheiding gemaakt wordt zoals dat op het niveau van de ik-persoon wel zo is. Dus dan heb je je zwaartepunt in de non-dualiteit, dus die blijft voorop staan. Terwijl alle andere dingen wel gewoon doorgaan. Sommige mensen zeggen, ja nee, wanneer je non-dualiteit hebt, dan moet er ook de non-dualiteit blijven. Nou, in zekere zin wel. Alleen het is op een heel andere manier, want het is geen exclusieve non-dualiteit dat je op één pool gaat zitten tegenover het andere pool. Maar dat die wereld van de veranderingen in zekere zin plaatsvinden, ja, in zekere zin ja. Maar er is geen dualiteit. Dus de dualiteit is gewoon opgenomen in die non-dualiteit. En daarom zijn er geen echte scheidingen. Maar die naam die zegt het al, het is non-dualiteit. Het is niet eenheid. Het is niet eenheid. Want dan zou je een exclusieve eenheid hebben. Nee, het is een non-dualiteit. Dus het ene is er en het andere is er. Alleen, het zwaartepunt ligt wel op die non-dualiteit. En dan voor de rest gaat alles gewoon door. Alleen, je zit niet meer exclusief op dat niveau van de dualiteit, waarin je dan conflicten hebt en angsten hebt enzovoorts. Nee, het is opgenomen in het grotere geheel. En daardoor zie je dus dat al die dingen die eerst zwaar waren in de non-dualiteit, ja, in hun veranderlijkheid hier en daar wel wat aandienen. Maar ze bepalen de situatie niet.
Net als dat het, als je er echt een goede psychotherapeut of psychiater zou zijn, dat je dan zelf zich zou moeten zijn. De beste. Maar, wat bedoel je nou precies? Waarom ga je het best helpen als je zelf zit met de psychotherapeut?
Ja, uit het voorgaande wat we zo bespraken met de voorgaande vragen, moet dat duidelijk zijn. Dat ik zei, een psychoticus is op dat punt dus eigenlijk alleen echt te helpen wanneer je als zorgverlener, laat maar zeggen, contact zou kunnen krijgen met dat zelf zijn daar in de angst. Wil dat mogelijk zijn, dan kan het alleen maar. Of het dan lukt, dat is ook nog een vraag, maar het vereist in eerste instantie dat die zorgverlener zelf geen angst heeft. Want wanneer die al zelf dus wel die basisangst heeft, hoe kan die dan daar helemaal zich openen naar die anderen toe in die angst? Die kan er niet bij komen, want direct door zijn angst wordt het meteen al dichtgegooid. En wat ik hoor van psychotici die bij psychiaters komen, nou verschillende hebben we gezegd, van verschillende psychiaters. Die psychiaters zijn panisch voor de situatie waarin ik verkeer. Dus ze gaan het op een afstand houden en ze gaan het objectiveren. En dan willen ze er nog wat vaderlijk over praten. Maar dit is geen contact. En dat voelen ze veilig aan. En dat is ook gewoon het punt dat de psychiater dan maar weer grijpt naar gewoon medicatie, want dat is voor hem veilig. En dat is het punt.
Ja, dat is een maatschappij. Als je dan vanuit een zelfverlener psychiater zijn, of psychotherapeut, dan zou je dus anders handelen dan de coach voorschrijven.
Ja, goed. Goed, ik wil het ook helemaal open houden, dan zeg ik ook in het algemeen zorgverlener, iemand die zorg verleent. Want ja, natuurlijk is die hele GGZ natuurlijk ook zo helemaal vastgezet in patronen en regels enzovoorts. Dan zeg je ook, ja, ze maken het haast onmogelijk om mensen echt te helpen. En dan zegt de politiek weer, ja, zie je wel, achter die psychotherapie maakt het allemaal niks uit. Dus we kunnen nog wel een beetje de gatkraan dicht gaan. En nog minder resultaten krijgen. En dus op een gegeven moment kun je helemaal weer weg. Nee, dat is ook dus die algemene regel, hè? Dat je een ander alleen maar kunt helpen tot een niveau waarop je zelf in ontwikkeling bent.
Dat geldt hier voor alles. Voor leiderschap bijvoorbeeld.
Absoluut, ja. Ja. Dus wanneer die ontwikkeling verder doorgaat, dat je bewust wordt op die gebieden die al vrij dicht bij de echte non-dualiteit zijn, zie je dus dat je steeds minder met eenduidige oordelen uit de voeten kan. Dat wanneer het ene zegt, dat je ook het andere moet zeggen. Maar het geeft al aan dat er een steeds grotere compleetheid komt. Scheidingen, die zijn blijkbaar niet zo hard. Want wat aan de ene kant gezegd wordt, dat zal aangevuld moeten worden met wat aan de andere kant aanwezig is. Wanneer die scheidslijn wegvalt, dan gaat het door elkaar. En je ziet dat het dan wel ook een grotere compleetheid betekent. In het verlangen is er een scheiding tussen jezelf als degene die verlangt en het object van verlangen. Omdat je een scheiding hebt gemaakt van het eigene, merk je daar dat je iets mist. Je mist iets. Dat zit niet in die sfeer van het eigene. Dus je verlangt naar datgene wat aan de andere kant van de grens zit. Dat verlangen naar eenheid is authentiek. Want iedereen die verlangt naar volledigheid, eenheid. Wanneer die scheiding blijkt weg te vallen, blijkt steeds meer die volledigheid.
Alles is al, dat is mijn zwaar punt van je bewustzijn hebt. Of je daar in dat gebied terecht kan. Maar verraderlijk vind ik dat als je het een ander gebied terecht komt en je komt in de steden, dan lijkt het op het mogelijk dat je dat met de ander elkaar communiceert, maar werkt niet. Als die ander bewust is dat het mag dat niet met jou communiceert. En je kan een hele rare situatie hebben als je aangeeft dat die ander bewust is van die bal. En als je daar dan over praat, dan is het die ander aangeeft van werkt niet ook. Dus hoe zou je een tweede onderscheid maken?
Dat blijkt toch wel uit het gewone gang van zaken. Daar moet je geen probleem van maken. Natuurlijk, wanneer je met iemand anders praat, dan heb je allerlei niveaus die daarin meegaan, in die communicatie. Het hangt eraf van het bewustzijn van de betrokkenen, wat dan op een bewuste manier meegaat in die communicatie. Dat is duidelijk. En dat daar soms verschillen in zitten, dat is natuurlijk ook duidelijk. Maar wanneer je meer bewust bent, oké, dan zie je van, oh ja, kijk eens, die ander is nog niet zozeer bewust op dit niveau, maar ik wel ervaar een bepaalde communio met die ander.
Kan je zien dat die ander dan niet bewust is?
Ja, dat merk je gewoon. Dat merk je gewoon. Door zijn opmerkingen weer. Een manier van doen. Maar dat is helemaal niet erg. Maar dat is niet erg. Ja, misschien, maar wanneer je een beetje helder blijft, dan heb je dat best door, hoor. En dan, dat heb je toch gewoon het alledaagse leven van, mooi weetje, de voorspellingen zo, die zijn niet zo best, enzovoorts. Ja, goed. Wat doe je dan wanneer je toch meer in die ruime sfeer aanwezig bent? Ja, dan praat je toch gewoon een beetje mee. En dat is toch geen probleem? Ik praat zoveel met mensen mee.
Thank you.
En toch is het wel zo dat de mensen iets ervan oppikken. Van die grotere ruimte. En dat is dan ook merkbaar in een verdere houding tegenover je. En dan kunnen ze het niet precies definiëren. Maar ze merken er wel iets van. Omdat natuurlijk, ook al hebben ze niet echt bewustzijn ervan, het is wel ook een aspect van die ander. Dus iets daarvan pakken ze wel degelijk op. Van aardige vent, die doet niet moeilijk. Maar dat is dus toch al heel wat. Dat is toch al heel wat in de maatschappij.
Ja, als ik mij niet moeilijk zou doen, dat zou een heel zacht worden.
Zou ik zeggen?
Ja.
Zeggen waanzinnig talentvolle jonge kunstenaars en ook ouderen, waar talent is om zich zo volledig uit te leveren aan datgene wat ze vertolken, dat is eigenlijk zichzelf kwijtraken. En aan de ene kant wordt bij die mensen dat enorm aangemoedigd, want het is zo schitterend op het moment dat ze het vertolken. Aan de andere kant heb ik zoiets van, zou je niet eerst een soort ook innerlijke kracht moeten ontwikkelen om ook bij jezelf te kunnen blijven?
Nou ja.
En ja.
Nee, je ziet het ook aan verschillende typen van uitvoerenden. Hè? Wanneer je die Japanners hebt en zo, daar heb je heel sterk dat zelf zijn niet aanwezig is. En dan spelen ze perfect.
Maar in het hele zijn is er wel een waanzinnig soort geaardheid.
Ja, dat wel. Maar dat bewustzijn, innerlijke bewustzijn, dat is natuurlijk wel erg belangrijk. En eerst heeft dat natuurlijk allerlei meer persoonlijke kwaliteiten. Maar wanneer dat doorgaat, zeg nee, ik blijf bewust terwijl toch. Die verdere perfectie wat meer benaderd wordt, dan krijg je toch een iets andere situatie.
Ik kom erop dat dus bij die mensen zie dat zeg maar die psychose als het ware aan de muur ligt.
Ja.
Bijna helemaal het zou kunnen toestaan.
Ja, dus dan zeg je terecht van kijk eens dat andere element van meer die zelfkennis. Nee, die zou toch wel erg goed zijn. Ja. Ja. We hadden gisteren over die toneelspelers. Ja, wanneer je de grote toneelspelers had. Nou, moet je kijken, dat waren wel persoonlijkheden. Dus in die zin zaten ze natuurlijk toch nog wel vrij sterk op persoonlijk vlak. Maar ze kenden zichzelf wel toch wel aardig goed. Om vanuit dat zelf zijn een grote rol te vertolken. Ja, kijk eens. En wanneer dat nou verder door zou gaan, in die zelfkennis naar die grotere ruimte toe. Zeg je, kijk, dan blijft er die innerlijkheid aanwezig van waaruit de expressie voortkomt. Ja, dat zijn natuurlijk de allergrootste. Nee, met muziek heb je dat natuurlijk toch vrij gemakkelijk, dat persoonlijke niveau wordt overschreden. Schopenhauer die heeft ook een hele hiërarchie van kunsten opgesteld. En de hoogste kunsten vond hij inderdaad de muziek. Waarom? Omdat dat het minste conditionering in zich had. De laagste vorm van kunst is architectuur, want dat is natuurlijk heel functioneel. Met eisen die het wonen enzovoorts verder aandragen. Maar muziek geeft dat het minste. En daarom vond hij dat ook nou. Er waren een paar wegen naar verlichting, zoals hij ook het boeddhisme dan verder interpreteerde. Maar eentje was inderdaad. Dat meegaan in die hoge sferen van de muziek. Want dan kom je op die zuivere niveaus terecht waar die conditionering eigenlijk helemaal niet zo'n rol in speelde. Gedeeltelijk was hij ook romanticus hoor. Want een voorbeeld, ja nee, dan was het wel Puccini. Met die hele dramatische opera's en zo. Hè, van, maar goed.
Ja, ik zie bijvoorbeeld in de Joodse zangeresvormen die zo diep het verdriet van generaties voor haar nog meedraagt.
Ja.
Dat ik bij je zeg van, maar dit is niet eens van jouzelf.
Ja. Ja.
En toch ga je weer aan te wandelen.
Ja. Nee, dat hangt er dus vanaf. Wanneer zij een klein beetje meer die eigen zelfstandigheid heeft bereikt, dan kan dat allemaal op dezelfde manier doorgaan. Alleen dan blijft er toch een zekere stabiliteit. Alleen, ja, dat hangt er werkelijk vanaf. Dat die ervaringen er geweest moeten zijn, wil je werkelijk zoiets helemaal op een diepgaande wijze kunnen uitdrukken, dat is wel duidelijk. En dan zeg je ook van nee, wanneer iemand dat op die manier zo kan uitdrukken, dat is inderdaad heel erg indrukwekkend. Maar inderdaad, het hangt er wel even vanaf hoe het bij de zelf zit en hoe de eigen situatie is. Want misschien kan er inderdaad onderdoor gaan. Nee, ook dit is weer iets om heel duidelijk bewust te zijn. Hè? Dat je merkt hoezeer er een innerlijkheid is, een inwendigheid is van zelf zijn. Met al ervaring die dat verder ook in zich geeft uit het verleden. Maar dat die inwendigheid er wel degelijk is. En dat dat een basis is van authentieke expressie. Ik noemde zo net het docentschap bijvoorbeeld. Dan zeg je ook, ja, kijk eens, moet je eens kijken naar alle docenten. Maar welke hebben nou het meeste effect op de leerlingen? Ga maar bij jezelf na. Bij de verschillende leraren die je gehad hebt. Nou, dat zijn degenen die vanuit een innerlijkheid en daarin ook een zekere bewustzijn van hadden, vanuit die innerlijkheid, iets probeerden over te dragen op de leerlingen. Ik heb al gezegd, nou vroeger iemand die indrukwekkend was, dat was wiskundeleraar. Want hij had die hele wiskunde wel zo in zijn innerlijkheid belichaamd, dat hij leefde daar helemaal in. En dat was af en toe een beetje moeilijk voor hem, want ja, de meeste van zo'n moeilijke som, en dan moesten ze weer een bord maken. En dan zei hij ook, Joop, zie je dat nou niet? Ja, waarom? Omdat hij zelf een hele leven was verklaard als een kontje. Maar wanneer je een beetje mee kon gaan, dan werd je ingewijd in zijn wereld. Dat is inwijding. In die innerlijke wereld van hem, waarin alles zo heel duidelijk was. En dan zag je dat ik nou, inderdaad, dat is wiskunde volmaakt. Die grote wiskundigen, zoals Descartes enzovoorts, en Newton ook, nou, dat waren allemaal hele, hele diep religieuze mensen.
Maar voor die docenten is, en dat is heel triest, is bijna geen plaats meer. Want dat waren vroeger bijvoorbeeld de excentriekelingen.
Ja.
Iedereen heeft vroeger een aantal excentriekelingen gehad. Of je had het beste aan die lui, ja, of je hing aan de lippen van die lui.
Ja.
En in het tegenwoordig, in het onderwijs, is er geen plaats meer voor excentriekelingen, voor docenten met authentiek gedrag. Want iedereen zit in formats en nou ja, et cetera. Dat is heel triest, want al die jonge mensen die hunkeren naar die excentriekelingen en naar die inwijdingen.
Ja.
En dat is niet zo.
Ja, nee, dat is inderdaad een hele trieste zaak van het onderwijs. Het wordt ook steeds meer gedefinieerd als informatieoverdracht. Ja. Nou, wanneer je het gaat reduceren tot informatieoverdracht, nou, geef een portie dan maar een fikkie. Ja, want dan wordt het nog eens in het bulletin choice wordt het even getest. Nee, daarom is het zo belangrijk om te zien wat werkelijk van waarde is. Nou, dat is die innerlijkheid, die dimensie van dat eigen zelf bestaan, waarin bepaalde dingen gezien worden en geleefd worden. En daarin kan er een uitbreiding komen. En daarin kan het steeds zuiverder worden en meer bewustwording komen. En daar gaat het om.
Maar de jongeren zijn dat gevoelig voor een zoon die zit op een hotelschool en die vertelde de eerste week al dat die leraren zo veel met passie bezig waren, dat hij helemaal onder de indruk was. En hij is helemaal niet zo iemand die gauw onder de indruk was. Maar hij vond het geweldig. Hij zegt, ja, leuk, ze doen het. Ja.
Ja, tot zekere hoogte zal dat inderdaad nog kunnen. Misschien op de hotels wat meer dan op de middelbare school.
Oh. Ik weet niet,
ja, beroepsonderwijs ook. Ja, dat zal best schelen. Dat zal best schelen, beroepsonderwijs tegenover het gewoon algemeen vormend onderwijs. Ja. Nee, het is goed om dat ook in je eigen ervaringen, in de herinnering, nog eens een keer duidelijk bewust te worden. Dat je zegt, nee, inderdaad, waar van wie heb je nou het meeste geleerd? Wat voor mensen waren dat? Ja, die zo'n instelling hadden. Maar een juffrouw voor Duits, nou, iedereen die vond haar inderdaad heel excentriek en gek. Maar we leerden er wel wezenlijke dingen. Ja, dan was ze weer bezig met, we moesten allemaal de Lorelei uit het hoofd leren en zo. Nou, dat is een verflauwen, toen de leeftijd weer dat helemaal niet en zo. En toch, ze zetten door en dergelijke. En toch, zeg je, hey, moet je eens kijken, daar kwam toch een bepaald ruimte van die Duitse cultuur. Nathan Derwijze en zo, van Lessing en dergelijke. Nou ja, hoe dan ook, moest kijken, er komt iets over wat blijft. En dan zeg je, nou, al die reisjes van Duitsland ben je al lang niet vergeten. Maar dat zijn de dingen die blijven. En dat is een bepaalde ontwikkeling. Een bepaalde ontwikkeling, zeg je, nee, kijk eens, wanneer we het nou hebben over de spirituele ontwikkeling, dan is het een ontwikkeling in dit zelf zijn op die wijze. En wanneer je daar een klein beetje meer oog voor hebt, zeg je, oké, nou weet ik, hier moet ik dan inderdaad aan blijven, in die sfeer. En goed, dan komen deze dingen aan de orde die ook vanavond weer aan de orde geweest zijn. Van hé, zie dan maar eens een keertje op welke wijze je daar zit. Hoe groot is je eigen wereldje? Hoe sta je daar? Wat zie je allemaal? Hoe zit het met jezelf in die situatie? Op welke wijze zit je te kijken en te horen, te denken? En dan wanneer je dan in die sfeer ergens door gepakt wordt, zegt, oh dat. Ook al is dat gewoon niet het hoogste in de zin van de perfecte non-duale openheid. Maar dan nog, bijvoorbeeld nog een keer eventjes die wiskunde. Wanneer je werkelijk daarin meegaat, en dus alles ook heel duidelijk gaat zien met die met die stereometrie, oh nee hoor, dan is het allemaal heel duidelijk wanneer je dat, daar in die wereld bent om die doorsneden te maken. Juist de wiskunde dat je daarin zo'n perfecte logos hebt, dat was het bij je grote vroege wiskundigen. Vanuit de middeleeuwen, van hé, kijk eens, wanneer we een notie hebben van God, God die heeft alles geschapen. Maar wij hebben een logos gekregen, dat is onze reden. En in de reden kunnen we een klein beetje begrijpen wat de wereldlogos is van God. De logos, dat is gewoon de ordening die God in de schepping heeft aangebracht. Of als schepping heeft gebracht. Ja, dat kunnen wij begrijpen en dan is het vooral die wiskunde die dan inderdaad het meest perfect is. Dat was de fascinatie van die eerste natuurkundigen en wiskundigen na de middeleeuwen. Die leren ook het begrip oneindigheid. Nou, dat is gewoon even zo'n kringeltje. En je kunt het heel formeel, kun je dat behandelen. Nee, maar wanneer je in die wereld zit, dan is die oneindigheid werkelijk oneindigheid. Dus in die zin, ook hier weer, zeg, nee, wanneer je in een bepaalde richting gaat, en je gaat het werkelijk helemaal die weg vervolgen, moet je eens kijken waar je terechtkomt. En dat geldt voor elke richting die je op een echte, wezenlijke manier begaat. Het vliegen. Misschien hebben jullie ook een boekje gelezen. In de jaren 70 las iedereen dat. Van hier, Richard Bach.
Ja.
Jonathan Siegel. Jonathan de Zeemeeuw. Ja, daar heb je het. Daar heb je het. Zo'n zeemeeuwtje die krijgt het in de kop om steeds gekkere dingen te doen. Maar om steeds perfecter alles te kunnen. De grenzen op te zoeken. En steeds perfecter alles te doen. En op een gegeven ogenblik dan schiet hij door de scherm heen. En dan kom je in een andere wereld. Een ander voorbeeldje, die film van die Truman, hoe heet die film?
Ja, dacht ik wel.
Die leeft dan in een hele voorop geprogrammeerde situatie in een wereld waarin het is niks anders dan eigenlijk een filmlaboratorium. Maar het is helemaal als een gewoon leven. En alles precies hetzelfde en het hele leven gaat daarin voort. Zoals het leven van iedereen voortgaat. Maar wat brengt hem tot de oplossing wanneer hij nou zegt, nee, ik ga één richting uit en ik blijf het werkelijk zo verder doordoen. Maar hij gaat in een bootje
zitten.
In een bootje zitten, ja, precies. En hij gaat door, en hij gaat door. En op een gegeven ogenblik, baf! En dat is een stuk zeil en dat gaat open. En dat betekent dat ze een hele universum openbreekt. Nou ja, dat is de situatie van mensen dus. Maar de enige oplossing is wel om wel één koers te hebben waarin je doorgaat. Mooie woordspeler trouwens, Truman.
Truman Show.
Show, ja. Ja, dat was een grote tv-show.
Ja.
We zitten allemaal in een tv-show. Nee, alleen al dat er in films tot uiting komt, hè, dat is wel leuk. Want het is dan komt niet alleen in die film uit, de Matrix. Precies hetzelfde. Alles in Wonderland. Oké. Okay.